Goedenavond. Beste studenten, graag wil ik jullie van harte welkom heten op de openingsbijeenkomst van dit schooljaar. Wij stellen het bijzonder op prijs dat jullie met zoveel aanwezig zijn. Ook de ouders, verzorgers, collega's en andere belangstellenden wil ik graag welkom heten. Wij waarderen uw betrokkenheid bij onze school en onze studenten. Wij mogen hier samen in de kerk het schooljaar beginnen. Samengekomen om de Heere te danken dat we de afgelopen periode gespaard en bewaard zijn gebleven. En om zijn zegen te vragen over het werk dat we het komend jaar hopen te gaan doen. Het is niet vanzelfsprekend dat wij hier mogen zijn. Want een student techniek is na een ongeval een tijd in coma geweest. Inmiddels is hij uit coma en daarover is blijdschap en dankbaarheid, maar evenwel blijven de zorgen groot. Het thema van deze bijeenkomst is tegen de stroom in. Misschien heb jij gedacht, welke stroom en waarom er dan tegen in? Van vissen is bekend dat het de gezonde vissen zijn die tegen de stroom inzwemmen. En vanavond gaan we meer over dit thema horen. De opening en eerste toespraak zal gehouden worden door dominee Van Zetten. En daarna zal de voorzitter van de directie, de heer Blonk, de tweede toespraak houden. En na deze toespraken zijn er enkele mededelingen. Vervolgens zal dominee Van Zetten de avond met ons afsluiten. Tussen beide toespraken zal er worden gecollecteerd voor de Stichting Steunfonds Horenbeek College. Dit is ter ondersteuning van ouders die moeite hebben om reformatorisch onderwijs te betalen. Van harte aanbevolen. Graag wens ik iedereen een goed samenzijn toe. En we gaan nu zingen Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86, het zesde vers.
We willen eerst samen lezen uit Hebreeën 11, de versen 23 tot en met 29. Hebreeën 11, vanaf vers 23 tot en met vers 29. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits ze zagen dat het kindeke schoon was. En ze vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderver de eerstgeborene hem niet raken zou. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars, ook verzoekende, zijn verdronken. Laten we eerst het heilig aangezicht des Heren zoeken. Almachtige, trouwe en langmoedige God. U brengt ons hier, na een lange tijd van afwezigheid, samen met de jonge mensen van de school, hun docenten en allen die daaromheen staan, die het werk ook ondersteunen als conciërge of op de administratie, in het bestuur. U kent hen allen hart voor hart, hoofd voor hoofd. U weet hoe we erbij zitten. U weet waar ons hart naar uitgaat. U weet of er ook zijn die u oprecht zoeken. U weet of er zijn vanavond die bij u al van eeuwigheid bekend zijn. Mag uw woord worden ingedronken als water voor een dorstige en vermoeide ziel. Mag het richting geven aan het schoolleven en aan het persoonlijke leven. Mag het heilig jaloers maken op uw volk. Mag het een hekel geven aan de zonde en een haat tegen alles wat u haat. En daartoe is zo nodig uw Heilige Geest. Opdat wij allen, kon het zijn wij allen, van wie niemand het verdiend heeft, geleerd en geleid zouden worden. Heere, maak ons levend. Want van nature is er niemand die u zoekt. Ook niet tot één toe. Gedenk ook de ouders. Ze hebben beloofd hun kinderen op te voeden. In de vreze des Heren, wat is er van terecht gekomen? O, ze moeten beschaamd het hoofd buigen. Wanneer we eerlijk gemaakt worden, houden we niets over. En toch, er is een God in de hemel. O, mag het blijken in hun leven. Maar ook in het leven van al deze studenten, jonge mensen in de jonge volwassenheid die zich voorbereiden op een werkkring of op een verdere studie. Mogen ze door u geleid worden. Mogen ze tegen de stroom in. Want wanneer we meedrijven, dan drijven we steeds verder weg. Heere, wilt u ons maar bij de bron van de rivier brengen. Die bron van alle goed, dat water des levens dat stroomt als een fontein. U, de Heer Jezus Christus, hebt toch gezorgd voor dat water. En wie van dat water drinkt, zo hebt u gezegd tot het Samaritaanse vrouw, zal nimmermeer dorsten. Heere, wilt u een gezegend schooljaar geven? Gedenk die jongen die zo ernstig een ongeluk overkwam. En nu is hij uit coma gekomen. Dat hebt u nog willen geven. We zeggen uw naam daarvoor dank. Maar zou u ook verder voor hem willen zorgen, voor alle die hem lief zijn? Gedenk ook ons wanneer we dit horen, opdat we zullen beseffen dat wij niet beter zijn. En dat u ons dan gespaard hebt, doe het ons een wonder zijn. Want we zijn elk ogenblik in gevaar. Ja, de dood wenkt ieder uur. Heere, geef ons een gezegende avond. Wilt u zelf maar helpen. Leg ons de woorden in de mond. De zaken in het hart. Want van nature zijn we afkerig van u. Maar als we dan mogen horen naar wat u tot ons te zeggen hebt, mag het doordringen tot in het binnenste van de ziel. Maar wil ook ons, wanneer we hebben te spreken, en onze directeur, de heer Blonk, wilt u ook hem gedenken? Wanneer we nog willen spreken, zou u ons dan zelf willen leiden? Want we zijn altijd zo totaal afhankelijk van u, de Heere. Mogen we het ook merken dat u werkt en dat u helpt. En wilt u zo in de school ook wonen in de komende tijd, ook in het nieuwe jaar. En wilt u wijsheid geven aan de docenten en de directie en het bestuur. En mag de school zijn een plaats waar uw woord gehoord wordt, niet alleen, maar ook gedaan wordt. Waarin u nagevolgd wordt. Waarin we zoeken naar uw eer. In leer en leven. In onze woorden. In onze daden. In onze gedachten. Verzoen dan de zware schuld. Want die zitten vooral in onze gedachten. Gij kent ons. Gij doorgrondt ons. Gij kent van verre onze gedachten. O, wat moeten we ons schamen voor u, Heere. Maar dat u ons dan toch spaart. Dat u ons deze scholen gegeven hebt. Het is zo onverdiend. Mogen we er waarlijk zuinig op zijn. En dat we maar als bedelaars, biddend, smekend om uw leiding, het werk mogen doen. We smeken het van u. Alleen om Jezus wil. Amen. Als je wat terugbladert in de fotoalbums van vroeger, dan zie je een jongetje van 2 of een meisje van 3 zittend op de schoot van moeder of vader. En er ligt een boek. Het is een dik boek. Een kinderbijbel. Misschien wel opengeslagen toen je nog klein was. Bij dat ene verhaal waar je telkens weer uit wilde worden voorgelezen. En welk verhaal was dat? Ja, dat Mozes. Ja, dan moest je moeder dat weer opzoeken. Mozes, want ja, Mozes, dat spreekt tot de verbeelding van een kind. Want dat kind was nog zo klein. En misschien had je nog net wel daarvoor een broertje of zusje gekregen. En mocht je dat ook wel eens vasthouden. Zo'n baby is zo klein. Zo'n baby is zo teer. Daar ben je zo zuinig op. En als ze dan voorlazen uit de Bijbel, hoe Farao, die haar de baas, hoe die dan gezegd had dat de jongetjes allemaal gedood moesten worden. Dan kromp je misschien wel in één en je was benieuwd hoe het verhaal verder zou gaan, terwijl je het al wist. Want toen Mozes iets groter was geworden en Farao had gezegd dat de jongetjes allemaal in de Nijl gegooid hadden moeten worden, terwijl Amram en Jochebed Mozes afgezonderd hadden. O, hoe ging het toen ook alweer verder? toen ze Mozes niet langer in huis konden houden vanwege het verraad en vanwege de hardere stem die ontstond, toen hebben ze een biezenkistje gemaakt en ze hebben Mozes in het riet gelegd aan de oever van de rivier. Nou zeggen we misschien, nu we tegen de 20 zijn, ja, wie doet dat nou? Je gaat toch zo'n klein kind niet in zo'n mandje leggen? En dan aan de kant van het water. Maar dan moeten we iets meer weten van de vader en moeder van Mozes. Amram en Jochebed. Het waren twee godvrezende ouders. Afhankelijke ouders. Die leefden in het land van Egypte. Als Israëlieten. We weten hoe Israël in Egypte gekomen is. En we weten ook hoe de farao zich op een gegeven moment heeft gerealiseerd. Dit volk groeit veel te hard. Straks krijgen wij nog last van hen. We zullen ze klein krijgen. De zweep erover. Toen kwamen ze in feite in een concentratiekamp. 'S Morgens vroeg aan het werk. De hele dag afgebeuld worden. Geen tijd om te rusten. Slapen, weer opstaan en weer verder. En telkens werden de eisen verzwaard. Dat is nu farao. Hij lijkt op de helse farao. Die ook zijn onderdanen aan het werk houdt, afbeult, geen tijd van rust gunt en ze net zo lang wil kort houden en klein maken en afhankelijk maken en een slaaf doen zijn, totdat ze kleiner worden en verdwijnen. En de duivel wil niets liever dan dat wij eeuwig in de buitenste duisternis zijn. Amram en Jochebed, ze hebben in het geschonken geloof dat de Heere zelf hen gaf, want dat konden ze ook niet zelf bekijken, hebben ze goden meer gehoorzaamd dan de mensen, ook dan die machtige farao. En denk maar dat ze biddend en smekend die kleine Mozes aan de oever van de rivier gelegd hebben. En je ziet ook hoe het verder gaat. Als dan die dochter van farao komt en ziet dat er een jongetje in dat mandje ligt, dan roept ze dat meisje wat daar toevallig staat. Nee, dat staat daar niet toevallig. Dat is Mirjam, de zus van Mozes. En die haalt een voedster. Het is de eigen moeder van dit jongetje. Hoeveel tijd had Jochebed, hoeveel tijd had Amram om dit zoontje op te voeden? Misschien 3 jaar. Maar van het eerste jaar natuurlijk moeizaam, want ja, dan is er nog weinig taal tussen de moeder en het kind. Hoewel, er zitten hier natuurlijk studenten die iets doen met pedagogiek. En die weten wel, de eerste jaren zijn het meest bepalend voor de opvoeding. Dat begint al bij de geboorte. Wat zeg ik? Dat begint al eerder. Amram en Jochebed, toen ze merkten dat Jochebed in verwachting was en ze zagen op de onmogelijke omstandigheden daar in Egypte, toen hebben ze dat kind van de buik aan op God geworpen. Ze hebben gezegd, Heere, in deze omstandigheden kunnen we toch geen kind opvoeden, maar u bent de Almachtige. En toen hadden ze 3 jaar de tijd, want zo was het in die dagen. De moeder hield het kind 3 jaar aan de borst ongeveer. En zo is het gekomen dat Mozes als een klein jongetje van 3 jaar afgeleverd moest worden aan de poorten van het paleis. Een heidense omgeving. En ja, ze worden nog een keer bedankt voor hun diensten. En dan valt de deur achter hen in het slot. Mozes is nu aan het hof van Farao, geadopteerd door zijn dochter. Hij moet eigenlijk opa zeggen tegen de Farao. En zodra hij daar is, wordt die heidense omgeving alleen nog maar op hem losgelaten. Kon hij dat al aan? Nee, natuurlijk, hij was pas 3 jaar. En tegelijk, ja natuurlijk, want God waakte over hem. Bovendien had Jochebed en had ook Amram van de God van Israël gesproken. Meer nog, ze hadden in de nabijheid van die God geleefd. En dat proef je, dat merk je aan alles. Zodra er maar een moment was, hebben ze die kleine jongen op schoot genomen en goed van God gesproken, van Gods deugden gesproken. Gods deugden zijn Gods eigenschappen. Ze hebben gezegd dat God een God is van liefde, ja. En ze hebben ook gezegd dat God rechtvaardig is. En dat wij nu allen in Adam gevallen zijn. En dat niemand God behagen kan. Jij ook niet, Mozes. Daarom hebben wij schuld bij God. Maar weet je, Mozes, nu is het mogelijk dat onze zonden worden afgewassen. Zo leren we toch ook de kinderen bidden. Maak om Jezus wil mij rein. Zeg het maar na, Mozes. Of schoon mijn zonden vele zijn. Maak om Jezus wil mij rein. Kennen ze de naam van Jezus al? Nee, zo niet. 1 ding wel. Mozes en Amram en Jochebed zijn schoongewassen door het bloed van de Heer Jezus Christus. Hun zwarte vuile zonden zijn door hem verzoend op Golgotha. Dat is zeker. Mozes was een kind van God. En hij had God lief, omdat God hem eerst had lief gehad. Van eeuwigheid is de naam van Mozes geschreven in het boek des levens des lams. En daarom is Mozes zalig geworden. Al gaat nou heel de helle macht op zijn kop staan. Al schakelt de duivel nu Farao in. Om dat volk van Israël, waarin in wie boezem, in wie schoot eigenlijk de belofte van de Messias verscholen ligt. Die eenmaal komen zal om te lijden en te sterven voor een doodschuldig volk. Om nu dat volk te knechten. Om dat volk nu af te klemmen. Om dat volk nu kleiner te maken. Opdat dat volk maar zal verdwijnen. Maar het is niet gelukt. En daar gaat de Heer nu Mozes voor gebruiken. Als hij nu zal zijn opgegroeid tot een volwassen man, dan zal hij op een zeker moment het volk van Israël mogen uitleiden uit Egypte. En daarom horen wij elke zondagmorgen nog deze woorden. Dat God zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebben. Mozes, hou die pen nou eens goed vast. En teken precies wat hierin staat. Teken het maar na. Ja, dat waren de hieroglyphen. Mozes komt in wat wij noemen groep 3. Hij moet leren schrijven. Hij moet leren lezen. Mozes moet meer leren. Hij moet ook rekenen. Hij krijgt ook wiskunde. Hij gaat tekenen. Technisch tekenen. Denk erom dat de Egyptenaars een hoogontwikkeld volk waren. Veel MTS'ers. Misschien ook nog wel HTS'ers. Mensen die wisten hoe je een piramide moest ontwerpen. Met allerlei kamers van binnen. En in die kamers, daar waren dan de mummies. Dat waren de koningen die gestorven waren. Die waren gebalsemd. En die werden in een linnendoek ingewikkeld. En in een kist gelegd. Ze hebben het graf later gevonden van Toetanchamon bijvoorbeeld. Veel goud, veel voedsel, veel beelden van knechten en slaven Die moesten allemaal zogenaamd mee in het dodenrijk. Wat is dat eigenlijk voor een godsdienst? Ja, Mozes wordt ermee overspoeld. Waar die ook gaat en staat, het wordt hem voorgehouden. Anubis, Ra, de Nijl, het zijn de vele, vele goden van het Egyptische volk. Maar Mozes proeft in heel die zandkraam van dat Egyptische veelgodendom een onbeschrijfelijke angst. De heidenen van Egypte zijn bang. Bang voor hun eigen goden. Zo heel anders dan bij zijn eigen vader en moeder. Dat wist Mozes. Die indrukken had hij meegekregen. Bovendien hadden ze hem de woorden Gods ingezaaid. Dat is door Gods geest gezegend. Als Gods geest daar niet in meekomt, dan heeft dat geen enkele zegen in zich. Wat rijk om zelf arm te zijn, maar rijk te zijn in God door de Messias die eenmaal komen zal. Kennen jullie daar wat van, jongens? Laten we eens bij het begin beginnen. Heb je al eens gezien hoe arm het is om God te missen? Heb je je eigen armoede wel eens doorleefd? Heb je wel eens gemerkt dat je alleen op de wereld staat en dat je alleen sterven zult als je Christus niet kennen leert? Dat je God kwijt bent om eigen schuld. Mozes heeft het ware geloof ontvangen. Want we lezen in vers 24. Door het geloof. Dat is het geloof dat God hem in het hart legde. Door de werkingen van de Heilige Geest. Het werk van vader en moeder zijn is gezegend. Het heeft wortel geschoten in de ziel. En met des te meer onderscheidingsvermogen heeft Mozes geproefd hoe arm die mensen zijn daar aan het hof. Arm? Moet eens kijken wat een goud. Moet eens kijken wat een strijdwagens die farao heeft. 600. Het waren de tanks van het oude Midden-Oosten. Paarden ervoor, ruiters, alles van ijzer. Een macht van je welste. Daar kan niemand tegenop. Ach, zegt Mozes, het stelt niks voor, want ze missen God. Ja, en dan het hofleven, er was altijd wel wat te doen daar. Elke avond klonk daar wel muziek, er was altijd wel een feest of iets te vieren. En Mozes werd natuurlijk uitgenodigd, ieder wilde wel met hem bevriend zijn. Hij was immers de kleinzoon van de farao. Straks zou hij wel generaal kunnen worden. Straks zou hij wel minister kunnen worden. Wie zou dat nou niet willen? En wie zou er niet bevriend willen zijn met zo'n belangrijk mens? Maar het hofleven stond Mozes tegen. Weet je wat hij had gezien? Het zijn de spiegeltjes en de kraaltjes van de duivel. Die zegt, kijk eens, mooi hè? Kijk eens hoe mooi. Goud, het glimt zo mooi, zie je dat? En wat een geld, hè? Waarom doet die duivel dat? Waarom houdt hij ons de hele dag bezig? Waarom legt hij de zweep erover? Je zult meedoen met de groep. Je zult erbij horen. Je moet populair zijn. Jouw berichten moeten geliked worden. Kijk maar goed hoeveel er nu al zijn. Blijf maar bezig met dat schermpje. En als het nacht is en er klinkt een tingeltje, dan pak je dat ding. Blijf maar bezig. Je tijd moet verdwijnen. Je tijd moet verglijden. Want stel je voor dat je tot bezinning komt. Dat wil de duivel niet. Hij wil niet dat het stil is. Hij wil niet dat het stil is in mijn leven. Hij wil niet dat er bezinning komt voor het heilig aangezicht van God. Hij wil zelfs niet dat ik me concentreren kan. Onder de preek, mijn gedachten dwalen af. Mozes heeft er doorheen geprikt. Al dat klatergoud is nep. Echt nep. Dat heidense hof doet wel blij, maar ze zijn bang. Bang voor de dood. Wat denken jullie jongens in 2017? Er zijn er nooit zoveel mensen geweest die precies konden doen waar ze zin in hadden. Iedereen doet maar wat hij goed vindt in zijn eigen ogen. Maar er zijn ook nog nooit zoveel mensen aan de pillen geweest vanwege depressies. En er zijn ook nog nooit zoveel zelfmoorden gepleegd. Hoe komt dat? Er is een strijd aan de gang tussen twee machten. Eén rijk is het rijk van God en het andere rijk is het rijk van de duivel. En die strijd is zelfs vanavond bezig hier in dit kerkgebouw. Die strijd gaat door op school. Die strijd voltrekt zich op je slaapkamer. Die strijd voltrekt zich in de bus of op je brommer. Dat gaat maar door. En de duivel legt de zweep erover. Want hij wil zondeslaven zien. Mensen die nergens tijd voor hebben dan voor de zonde. En als ze denken dat ze klaar zijn, moet er weer wat nieuws komen. Mozes trapt er niet meer in. Dan ben ik benieuwd of hier ook jongelui zijn die zeggen, ik kan begrijpen. Ik heb het ook gezien hoe leeg het is. Als mensen dan zogenaamd blij doen over het weekend dat achter hen ligt. En wat ze hebben allemaal meegemaakt en uitgespookt. En met wie ze allemaal mee geweest zijn. En wat ze hebben... Ach. En ja, dan die holle ogen. Dan die lege blik. Ieder doet maar waar die zin in heeft. Maar het geeft geen vervulling. Het geeft wel afleiding. Het geeft wel een goed gevoel voor een korte tijd. Het is maar voor een korte tijd. En Mozes, Mozes had een ander beginsel. Mozes was door God levend gemaakt. Zijn ziel was met God bekend geworden. Hij had geleerd wat het is om God kwijt te zijn door eigen schuld. Dat komt door de liefde die God in het uur van de levendmaking in het hart legt. Dan gaat het zo trekken. Dat is nou die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt. Dan kom je erachter dat je God kwijt bent. En dat je God missen moet en dat je God niet meer missen kunt. Dan kom je erachter dat je sterven moet en dat je niet sterven kunt. God ontmoeten met bergen van schuld. O, dan buig je voor de Heere neer. En je gaat je schuld belijden. En je zegt, Heere, mag die kloof die ik geslagen heb tussen u en mijn ziel, mag die kloof worden overbrugd. O, dan ga je proberen om zelf dat gat te dichten. Dan ga je je best doen en de zonde haten en laten. En dan ga je ook leren dat je dat gat nooit meer dicht krijgt. Het wordt een hopeloze zaak. Dat leren Gods kinderen. Die leren dat ze het zelf niet meer goed krijgen. En die praten ook niet over mijn geloof en over mijn gebed. Maar die zijn maar een beetje aan het bedelen bij God. Heere, zou u met zo'n ellendig mens nog te maken willen hebben? Zou u met zo'n goddeloze nog te maken willen hebben? Mozes wist wat het was. Hij had het gezien bij Amram en Jochebed. Hij kende dat nieuwe leven zelf. En jongens, zal ik jullie eens wat vertellen. Als de Heere nou komt met zijn geest. En hij leert je ellende doorleven. Dan komt er een vreemde, bittere en tegelijk zoete droefheid. Misschien past daar nog wel het woordje heimwee het beste bij. Heimwee naar God. En dan voel je je als een vreemde in een vreemd land. Mozes heeft daar wel rondgelopen. Hij heeft ook wel zijn best gedaan op zijn vakken die hij leren moest. Maar het vervulde zijn hart niet. Zijn gedachten waren bij de God van Israël. Mijn God. Misschien heeft hij zich ook wel eens alleen gevoeld. Misschien ging hij wel eens extra vroeg weg uit al dat rumoer en lawaai. En lag hij geknield voor zijn bed. Heren, ik ben zo alleen. Ik moet altijd maar tegen de stroom in. En er is nog iets, heren. In mijn hart zit iets dat trekt ook soms zo naar die zonde. Want denk erom. Mozes hoefde maar met zijn vingers te knippen en alles gebeurde wat hij wilde. Wat het ook was. Maar dan moest hij ook zijn eigen zonde belijden en zeggen, heren, het trekt soms zo die zonde van dat hof. Wilt u die zonde trekkingen wegnemen? Trek mij, dan zal ik u nalopen. Die mensen doen wel blij, maar ze zijn niet werkelijk gelukkig. O, hij was met zijn hart bij de God van Israël. En dus ook bij het volk van God. En ja, we kennen de geschiedenis. Er komt een moment dat Mozes naar zijn broeders gaat. Hij is 40 jaar in de kracht van zijn leven. Voor geen kleintje vervaard. Machtig in woorden en werken, zegt Stefanus in Handelingen 7. Een goede opleiding, een carrière voor zich. Misschien wel minister of generaal. 40 jaar. Een kleinzoon van Farao. Maar dan ziet hij hoe zijn volk, zijn eigen broedervolk, wordt onderdrukt. En als hij dan die Farao, of die Egyptenaar, onder het zand begraven heeft, wordt het bekend wat er is gebeurd. Mozes moet vluchten. Hij vlucht naar Midian. En daar moet zijn kleed uit. Hij trouwt met Zippora. Hij is schaapherder geworden. 40 jaar lang. En als Mozes en Zippora dan een zoontje krijgen, noemen ze het Gerzom. Weet je wat dat betekent? Ik ben een vreemdeling in een vreemd land. En mijn broeders hebben me niet herkend toen ik hen verlossen wilde. En heren, ik wilde toch voor mijn eigen volk opkomen. En ik dacht dat ik ze misschien helpen kon als kleinzoon van de farao. Maar nu is het zo gelopen. En nu ben ik hier in de woestijn. Jaar in, jaar uit. Nee, Mozes wil echt niet meer terug. De lokstemmen en verleidingen van de wereld aan het hof van farao hoeft hij niet meer te horen. En in plaats daarvan kijkt hij elke dag tegen die schapen aan. Langs de randen van de woestijn moest hij zich gras geven, dat er soms ook nauwelijks was. Maar toch wordt Mozes vertroost. Toch wordt Mozes geholpen. Het tweede kind dat Zippora en hij ontvangen, noemt hij Eliezer. Weet je wat dat betekent? Mijn God is hulp. Je zou zeggen, Mozes, is het niet allemaal mislukt in je leven? Mozes, had je dat nou niet anders moeten doen? Kijk toch eens. Een prachtige toekomst. Je bedje was gespreid. Mooier kun je het toch niet hebben. Zo rijk. Geen zorgen. Maar Mozes zegt, van mij mag je het houden. Mozes ging tegen die stroom in. Hoe komt dat dan? En waarom was Mozes liever bij dat verdrukte volk van God? Natuurlijk was het niet allemaal Israël dat Israël genaamd werd. Maar Mozes wilde daar zijn. Daar waar God zijn kinderen had. Hoe is dat bij jullie trouwens? Waar willen jullie zijn? Kennen jullie ook een kind van God waar je wel eens naar luisteren mag? En hoe zit je in de kerk? Merk je dan nooit hoe goed het is om de Heere te vrezen? En hebben jullie die zeep wel alles doorgeprikt? Van al die mooie plaatjes die ze je laten zien. En al die lokstemmen, dat gaat maar door, dat is eindeloos. Maar dat je eens een keer leert zeggen, weg, wereld. Weg, schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Als zou je alles hebben verloren, maar Jezus verkoren. O, dan is het zo'n zegen om zijn eigendom te zijn. En dat wist Mozes. Mozes leefde niet voor eigen rekening. En Mozes wist ook, God leidt mijn leven. Nu ben ik in de woestijn. Oh, het heeft 40 jaar geduurd. En weet u wat nou de Hebreeënbrief zegt? Mozes heeft verkoren liever met het volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Voor een tijd. Al zou je 80 jaar worden. Al zou je nou jezelf 80 jaar uitleven in de zonde. Dan is het nog maar voor een tijd. Ik spreek wel eens mensen die zijn 85. En die zeggen, ik weet het zelf niet, maar het is zo snel gegaan. Bovendien, soms lees je van mensen die 41 zijn als ze sterven. Soms hoor je van mensen die 16 zijn. Bij ons in Benthuizen is vorige week een meisje van 1 jaar begraven. Het is echt waar. Wij weten niet wat er morgen gebeurt. Eén ding weten we wel. We leven voor Gods aangezicht. Voor de alwetende God. En hij zegt, Jeruzalem, Jeruzalem, hoe vaak heb ik u al willen bijeen vergaderen. Jullie hebben toch ook al heel vaak het woord van God gehoord. Maar gij hebt niet gewild. Is dat zo? O, de wil van Mozes was verslonden in Gods wil. Mozes was eens willens geworden met zijn God. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Hebben jullie ooit wel eens gehoord van die man die op sterven lag? En dat hij toen zei, ik zou nog zo graag eens één keer mijn dure auto willen zien. Nee, ik ook niet. Zulke mensen zijn er ook niet. Wat telt er nog in het aangezicht van de dood? Of hebben jullie misschien wel eens gehoord van die andere man die bij de dokter kwam en dat die dokter zei, ga eerst maar eens even zitten, want nu heb ik een uitslag. U kunt niet meer beter worden. En toen zei die man, wat kan ik doen? Hij grijpt naar zijn portemonnee. Want hij heeft heel zijn leven hard gewerkt en nu zullen er wel hele dure medicijnen zijn. Al moeten ze uit China komen, al moeten ze uit Amerika komen. Maar hij kan het wel betalen. Maar nee, zegt die dokter, daar zijn geen medicijnen voor. Voor een tijd. De genieting der zonde. Maar Mozes had het in de gaten. Het gaat zomaar voorbij. Maar als je de Heer Jezus Christus tot je deel hebt, als je bij de God van Israël waarlijk behoort, dan ben je niet voor een tijd bij God, maar altijd bij Hem. En Mozes heeft de kracht ontvangen en de liefde ontvangen, ondanks zijn eigen zwarte boze hart, om nu God te belijden te midden van een krom en verdraaid geslacht. Om nu de Heere aan te lopen als een waterstroom. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte. Nee, Mozes was geen haar beter dan de Egyptenaren. Maar hij was door God verkoren van eeuwigheid. En als je nou goed naar het leven van Mozes kijkt, dan zie je iemand die veracht werd door zijn eigen broeders. Doet dat niet aan Christus denken? Hij was veracht. Wij hebben hem niet geacht. Als je goed naar Mozes kijkt, dan zie je dat de farao hem op de hielen heeft gezeten. Doet dat niet denken aan de Zoon van God? De duivel zat hem op de hielen en hij stuurde hem zijn knechten. De fariseeën hebben zijn dood gewenst en het volk heeft geroepen, kruist hem, kruist hem. Maar die versmaadheid van Christus werd ook het deel van Mozes. Christus heeft zichzelf opgeofferd aan het vloekhout des kruises. Hij is de dood ingegaan om vijanden met God te verzoenen. Ook Mozes was van nature een vijand van God. Wij ook. Maar zelfs Mozes kon zalig worden. Rahab de hoer is zalig geworden door het bloed van Christus. De tollenaar, hij kwam uit zijn tolhuis toen Jezus zei, volg mij. Kon Mozes geloven? Kon Mozes het altijd bekijken? Ach nee. Maar Mozes moest altijd maar omhoog kijken. Ziende op de overste leidsman. En voleinder des geloofs. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen. En schande veracht. Mozes is uitgespuwd door Egypte. En zijn eigen broeders hebben tegen hem gemurmureerd later in de woestijn. Christus had alleen maar vijanden, zo leek het soms. Hij is door Judas zelf verraden. Door Petrus zelfs ook nog verloochend, door zijn eigen kinderen in de steek gelaten. Toen vluchten alle discipelen. Dat is alleen zijn. Dat is nou alleen zijn. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat heeft de Heere Jezus nu allemaal willen doen. Voor mensen die alleen maar zondigen kunnen. En hij roept het ons toe. Wend u naar mij toe. En wordt behouden. Dat zij zo. Wij gaan nu zingen. Psalm 25. De tweede en het zesde vers zijn inmiddels worden gecollecteerd. Heer, hij maakt mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En ook wie heeft lust de Heer te vrezen. 25 vers 2 en 6.
Thank you. Jongelui, ouders, collega's en belangstellenden. Dit jaar is gekozen voor het thema Tegen de stroom in. En de aanleiding om voor dit thema te kiezen zijn eigenlijk twee herdenkingsfeiten. In dit jaar herdenken we in de eerste plaats dat 500 jaar geleden in 1517 de grote kerkhervorming plaatsvond door het optreden van Maarten Luther en later Johannes Calvijn. En in de tweede plaats, en dat zal zeker jongelui voor jullie wat minder bekend zijn, werd 100 jaar geleden in 1917 het christelijk onderwijs financieel gelijkgesteld aan het openbaar onderwijs. En je kunt dan gewoon stellen, om het heel gemakkelijk te zeggen, dat welke school dan ook, van welke achtergrond dan ook, van de overheid dezelfde hoeveelheid geld krijgt en van dit recht op vrijheid van onderwijs maakt ook het Hoornbeek College dankbaar gebruik. Deze beide gebeurtenissen hebben betekenis voor jullie, voor jongeren, voor onze school, voor onze ouders, voor onze docenten. Tegen de stroom in van heersende culturen, tegen de stroom in van maatschappelijke opvattingen zijn deze feiten tot stand gekomen door de goede hand van God. En zij hebben ons wat te zeggen. En wat hebben zij ons dan te zeggen? Wat kunnen wij ervan leren? Hoe moeten wij hiermee omgaan met deze gegevens in onze tijd, in onze studie, in ons staan in deze maatschappij? Je begrijpt wel dat ik in deze toespraak geen uitputtend verhaal kan houden over de reformatie en over de vrijheid van het christelijk onderwijs. Daar is deze gelegenheid ook niet voor. Daarom wil ik ook maar een paar punten eruit lichten. En ik hoop dat deze punten die we eruit lichten, dat die jou aanzetten tot nadenken. Als het gaat over 500 jaar reformatie, dan is het eerste punt wat ik eruit wil lichten, dat het gaat om een grote levensvraag. De grote kerkenvormer Maarten Luther, die is in zijn tijd weer teruggekomen bij de bron. En wat was die bron? Gods woord. Calvijn schrijft later van hem in een brief dat ondanks het lastige karakter van Luther we hem maar moeten nemen zoals hij is. Want Luther heeft ons het evangelie teruggegeven. En dat is wel mooi gezegd van Calvijn. Maar dat teruggeven kon alleen nadat hij het eerst gevonden had. En wat is dan de kern die hij gevonden had? Wat was zijn levensvraag? Deze. Hoe krijg ik een genadig God voor mijn ziel? En het antwoord? Door het geloof. Romeinen 1 vers 17 is voor Luther heel belangrijk geworden. En wat staat daar? Want de rechtvaardigheid van God wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dat was geheel tegen de stroom in van de heersende opvatting van de Rooms-Katholieke Kerk. De kerk met een plus. Ja, het werk van Christus is belangrijk, maar de mens moet zelf ook nog wat doen om zalig te worden. Nee, zegt Luther, God in Christus heeft alles gedaan. Luther die spreekt over een zalige ruil. Christus al mijn zonden en ik zijn gerechtigheid. Ken jij deze ontdekking in je persoonlijk leven ook? Is Christus voor jou ook alles? En dat is een heel belangrijke vraag. En leg die alsjeblieft niet naast je neer. En als Christus voor jou alles geworden is, dan zal het ook aan je leven te merken zijn. Bij je klasgenoten, op je stageadres. Calvijn beaamt dat ook in een van zijn brieven. En hij schrijft in die brief dat bij ons staan als christen in de maatschappij het niet altijd belangrijk is om te spreken, maar juist om in onze daden te laten zien waar je voor staat. In wat je doet, in wat je laat, in hoe je omgaat met anderen. Vlak voor de vakantie las ik een artikel. En dat artikel dat ging over, stond erboven, reformatorische meisjes. En de schrijver van dat boek, dat ontmoette deze meisjes terwijl ze stage liepen bij een organisatie die mensen helpt in een woonwijk. En dat waren stagiaires, studenten van het Horenbeek College in Apeldoorn. Deze reformatorische meisjes maakten indruk op hem. Waarom? Ze veroordeelden niet. Ze hadden geen dubbele agenda. Geen terughoudendheid, geen angst, geen reserve, geen oordeel. Maar wat dan wel? Contact. Openheid. Onbevangenheid. Belangstelling. Vertrouwen. Verwelkoming. En zo gingen zij in hun gedrag tegen de stroom in. Het tweede leerpunt wat ik naar voren wil brengen vanuit 500 jaar reformatie, dat het christelijk staan in de maatschappij vraagt dienstbaarheid. Dat vraagt zelfverloochening. Toen Luther over de ontdekking zalig worden alleen door het geloof, door het werk van Christus, ontdekte, wilde hij eigenlijk aanvankelijk met de kerkleiders in discussie gaan. En dat deed hij ook naar aanleiding van de 97 stellingen die hij op 31 oktober 1517 op de kerkdeur van Wittenberg spijkerde. Hij wilde de kerk trouw blijven. Maar juist de heersende opvattingen en de reacties ook van die Rooms-Katholieke leiders brachten Luther in de positie dat hij door zijn geschriften, die hij schreef niet alleen in het Latijn voor geleerden en voor de geestelijke, maar ook in het Duits, in de volkstaal, voor de gewone man, hij moest zich tegen de stroom van de heersende mening verdedigen. Beter gezegd, Gods woord en het leven daarnaar moest hij verdedigen. De samenleving die was gebaseerd op de overtuiging dat de mens iets moest doen om het weer recht te krijgen met God. En dat staat lijnrecht tegenover de opvatting van Luther op grond van Gods woord, namelijk God heeft in Christus alles gedaan. Maar dat betekende wel, die opvatting van Luther op grond van Gods woord, dat die hele heersende maatschappij op zijn kop moest. De basis was weg onder de mis. De basis was weg onder de bedevaarten. Onder de verering van de reliquieën. Onder het klooster. Het vage vuur. Het celibaat. Het verplicht ongehuwde geestelijke. En uiteindelijk was de basis weg onder de overheersende positie van de kerk, die ook bovendien nog vaak verbonden was aan de staat. Maarten Luther kwam geheel buiten de kerk te staan. Hij werd in de ban gedaan. Zijn leven was er niet veilig. Hij moest zich ook steeds verweren op allerlei rijksdagen. Wat is onze les? Om bij de bron, Gods woord, te komen, moet je tegen de stroom inzwemmen. Het kost energie. Het kost moeite. Dat geeft dat je er soms buiten komt te staan. Dat vraagt soms van jou een radicaal nee zeggen. Nee tegen dingen die heel gewoon worden gevonden in onze maatschappij. Impopulaire standpunten innemen over homoseksualiteit, abortus. Nee zeggen tegen euthanasie. Nee zeggen tegen verkwisting. Tegen de heersende mening. Dat kan op je werk, je stage, maar helaas ook wel eens op school. Duidelijk uitkomen voor de Bijbelse opvattingen en je mening die daardoor gevormd is, dat kan je soms populariteit en vriendschappen kosten. In sommige landen op de wereld kunnen bepaalde opvattingen zelfs je leven kosten. Heb jij je leven daarvoor over? Bij Luther en Calvijn ging het ten diepste niet om zichzelf, maar om Gods eer, om het zielenheil, het goede voor hun medemens. Eén citaat van Luther wil ik je niet onthouden. Luther legt aan de hand van 1 Johannes 2 vers 15 uit hoe een christen in de wereld moet staan. Hij schrijft dan: heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Merkt wel dat Johannes niet zegt: gaat uit de wereld. Maar hij zegt slechts: heb de wereld niet lief. Wie in het geheel geen omgang met boze mensen wil hebben, die zou uit de wereld moeten lopen. Wie in de wereld leeft, moet zijn zoals één die er niet in leeft. Uitgaan uit de wereld is goed, maar erin blijven en nochtans zich van de wereld onbesmet bewaren is nog beter. Einde citaat. De boodschap van Luther is eigenlijk deze. Ondanks alle moeite en strijd, mijd het contact met andersdenkenden niet. Dat geldt ook voor ons. De 10 geboden, de bergreden en het leven en werk van Jezus Christus bieden voldoende mogelijkheden om in gesprek te gaan met godsdiensten en levensovertuigingen die in ons land aanhang hebben gekregen. Maar het kan ook tegenwicht bieden aan allerlei moderne opvattingen. Het kan tegen de tijdgeest ingaan. In het leven tot Gods eer wordt ervaren hoe heilzaam zijn geboden zijn en hoe troostvol zijn liefde. Het door de moderne mens beoogde geluk en genot is tijdelijk en vergankelijk, we hebben dat net ook gehoord. En wat geeft een mens houvast in het leed dat hem treft en de dood die op hem afkomt? Kennen jullie, jongelui, de antwoorden die Gods woord daarop geeft en het perspectief dat het geloof in God biedt? Collega's, ouders, leven wij onze jongeren voor dat de waarde van het aardse bestaan niet samenvalt met aards geluk en genot? Spreken we over de betekenis van de menswording van Christus, die op onvergelijkbare waarde wijze leed en stierf om eeuwige zaligheid voor zijn volk te verwerven? Luther houdt ons een spiegel voor. Hij schrijft: waar geloof is, daar vraagt men niet naar prachtige kleding en heerlijk eten. Ja, naar goed, eer, lust, vermogen, nog naar alles wat God niet zelf is. Waar geloof is, daar zoekt, probeert, hangt men aan niets anders dan aan God, het hoogste goed alleen. Voor hen maakt het niet uit, kostelijk of weinig eten, prachtig of eenvoudige kleding te hebben, want zo ze ook kostelijke kleding dragen of grote macht en eer hebben, achten zij dit alles toch niets, maar worden daartoe gedrongen, of komen er bij toeval toe, of moeten het doen ten behoeve van een ander. Zomaar een vraag aan jullie, jongelui, waar gaan jullie voor? Tegen de stroom ingaan, dat moet ook een doel hebben. En dat is het derde leerpunt. Het eerste leerpunt was: het gaat om een grote, belangrijke levensvraag. Het tweede was: het staan in deze maatschappij als christen vraagt zelfverloochening, vraagt dienstbaarheid. Het derde is: het grote doel. Tegen de stroom ingaan moet dan een doel hebben. En in de Reformatie was dat duidelijk Gods doel en niet het doel van mensen. Door de Reformatie ging het licht van het evangelie weer helder schijnen. Zoals in de Handelingen der Apostelen zo vaak staat en het woord wies. Luther was ervan overtuigd dat hij niet zelf de positie van reformator had gezocht. Hij schrijft: zonder dat ik mij dat bewust was, heeft God mij het werken aan het evangelie binnengeduwd. Als ik vooraf had geweten wat ik nu uit ervaring heb leren kennen, had ik mij er niet zo in laten drijven. Maar de wijsheid van God is groter dan die van de mensen. Hij heeft mij eenvoudigweg verblind, zoals je een paard oogkleppen opzet als je op de baan moet draven. Daarom, toen ik ermee begon, heb ik in mijn kamertje met grote ernst en echt van harte tegen hem gezegd dat hij mij ervoor moet behoeden, dat ik niet mezelf, dat wil zeggen mijn eigen wijsheid, mee laat spelen. Dit gebed heeft hij enorm verhoord. Geef hij ook verder genade. Uit dit citaat blijkt ook al duidelijk dat Luther zag het als een opdracht van God en vertrouwde daarom ook op zijn bijstand. Ook Calvijn kende deze strijd in Genève. Een voorbeeld. In een van zijn brieven wijst hij zijn tegenstander erop dat hij niet voor zijn plezier naar Genève gekomen was. En dan schrijft hij: want ik ben niet naar Genève teruggekeerd om rust te vinden of winst te maken. En ik zou het ook helemaal niet erg vinden als ik hier weer weg zou moeten. Maar hij bleef omdat hij het als een roeping van God zag. En daarom deed hij, zoals hij zelf schrijft, gewoon zijn plicht, zocht het welzijn van de kerk en staat en liet zich door geen mens de stad uitjagen. Tegen de stroom ingaan moet een doel hebben. Ook jij kan straks in je stage of na je studie een plaats krijgen in de maatschappij die strijd oplevert. En toch weet je heel duidelijk dat de Heere je daar een plaats heeft gegeven. Waarom? Weet je niet. Met welk doel? Weet je niet. Leer dan vanuit Gods woord en van Luther en Calvijn je vertrouwen alleen op God te stellen. Weet dat de Heer je daarin nooit zal tegenvallen. Wat een voorrecht dat je ten aanzien van deze enkele leerpunten vanuit de Reformatie ook hierin met alle tekort toegerust en gevormd wordt op het Horenbeek College. En jullie mogen best weten dat we het als een zegen zien dat we ook ons Horenbeek College mogen hebben. Ik weet ook van ouders die dat zo ervaren. En dat geeft verwondering. Het doet ook goed als ouders blij zijn met onze school. Het is tegelijkertijd ook een groot voorrecht in vergelijking met andere landen dat ook het reformatorisch onderwijs door de overheid wordt bekostigd. Dat is in 1917 bij wet geregeld. En daar mogen de heren oprecht dankbaar voor zijn. We vinden het zo vanzelfsprekend. Maar wij mogen onderwijs geven bij een geopende Bijbel. Ja, dan komt er wel veel tegen deze richting van onderwijs op in de huidige samenleving. Je hoort regelmatig de uitdrukking: het is toch niet meer van deze tijd dat. Ja, want het is onderwijs tegen de stroom van de tijdgeest in, als het goed is. Laten we er zuinig op zijn en de wacht erbij betrekken. Dat kan niet in eigen kracht, maar wel in het vertrouwen op de Heere die dit heeft gegeven. Ook bij het Horenbeek College werken mensen, mensenkinderen, Adamskinderen, buiten het paradijs. Ook daar gaan dingen mis. Daarom is Gods hulp en nabijheid voor ons allemaal zo broodnodig. Mag ik jullie en mag ik u vragen om ook onze school in jou, in uw gebed, plek te geven, opdat hij ons genadig zij. Ik ga afsluiten. Collega's, Luther is voor ons een voorbeeld als het gaat om zijn grote liefde voor jongeren. Aan het beroep van leraar hecht hij enorme waarde en betekenis. Hij noemt het opvoeden van kinderen in de dienst van God op aarde het allerbeste, het kostbaarste werk, omdat God niets liever ziet dan het verlossen van zielen. We kijken Luther in zijn hart als hij zegt: ik ken geen stand op aarde die ik meer zou beminnen dan die van leermeester. Men moet evenwel niet zien hoe de wereld die beloont en waardeert, maar hoe God hem acht en in de grote dag zal prijzen. Ik weet dat na het predikambt dit werk het allernuttigste, grootste en beste is. En ik weet nog niet welke van de twee het allerbeste mag zijn. Einde van dit citaat. Jongelui, tegen de stroom in. Je staat in een rumoerige wereld. Allerlei actuele thema's en vraagstukken komen je op je af, als in een stroomversnelling. En er wordt aan jou gevraagd om positie in te nemen, gegrond op Gods woord. Kun je dan staande blijven? Als je eens hebt geprobeerd om in een snelstromende rivier staande te blijven, dan weet je wel hoe moeilijk dat het is en dat je dan wel wat steun kunt gebruiken. Staande blijven in deze tijd, dat vraagt om afhankelijkheid van de Heere. Dat vraagt om kennis van de Bijbel. Dat vraagt om een voortdurend gebed. Staande blijven. Kan ik dat? Kun je dat? Helaas moeten we er nee op antwoorden. Door de zonde kunnen we niet meer leven zoals de Heere dat van ons vraagt. Maar leven we zoals we dat zelf willen? Het staat ook in de Bijbel. Paulus die klaagde erover. Het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Paulus was er bedroefd over. Ook Luther en Calvijn kenden deze droefheid. Paulus wist dat hij niet kon leven zoals de Heere dat van hem vroeg. Maar hij voegde er 3 kleine woorden achter. Onthoud die maar. in eigen kracht. Hij kon niet leven zoals de Heere dat van hem vroeg, in eigen kracht. Maar wel in de kracht van een ander, in Gods kracht. Bekering is daarom hard nodig, voor wie dan ook. De Heer Jezus te mogen leren kennen, die het leven is. Ik wens jullie dat bij het begin van een nieuw cursusjaar van harte toe. Ik stel voor dat wij zingen met elkaar. Psalm 84, vers 3 en vers 4. En dat sluit ook goed aan bij de laatste zinnen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Elk hunne zal in het zalig oor van Sion haast voor God verschijnen. Psalm 84, vers 3 en vers 4.
Thank you.
de volgende mededelingen. Dominee van Zetten, kerkraad, kosters, helpers en organist. Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze openingsbijeenkomst. En bij deze het verzoek aan allen om de kerk schoon achter te laten. Willen de studenten die de ondertekende onderwijsovereenkomst en of een kopie van de cijferlijst van de laatstgenoten opleiding nog niet hebben ingeleverd, deze op de eerste schooldag bij de administratie inleveren. Dit is noodzakelijk om te worden toegelaten tot de lessen. Dit geldt ook voor ondertekende praktijkovereenkomsten van BBL-studenten. Kom je voor het eerst naar het Horenbeek College en is je ID-kaart nog niet gecontroleerd, laat deze dan tijdens de eerste lesweek alsnog controleren bij de administratie. De roosters en programma's voor de introductie staan op de website onder de locatie, maar voor degenen die geen internet hebben, is er een setje met opleidingsinformatie te verkrijgen bij de uitgang van de kerk. We gaan nu zingen de morgenzang vers 2 en 3. De morgenzang vers 2 en 3. En vervolgens zal dominee van Zetten de avond met ons afsluiten.
Is een kerk vol zondaren. Wij allemaal deugen niet. En toch laat u ons uw woord horen, juist ons laat u ons uw woord horen, opdat we vernederd en vertederd naar huis mochten gaan door de werkingen van uw Heilige Geest. Heere, ik heb gezondigd. Kan het nog goed komen? Wilt u die ene Zoon Gods, die ene Middelaar Gods en de mensen in ons openbaren? Zoals u dat bij Saulus van Tarsen hebt willen doen, toen hij 3 dagen niet at of dronk en niet zien kon, en hem de schellen van de ogen vielen. Dan kan het niet anders. Of uw naam zal worden verheerlijkt. Maar dan kan het ook niet anders. Of we zullen onszelf bij de voordeur leren kennen als een arme, ellendige zondaar. Want goddelozen worden gerechtvaardigd. Zou u ons die genade willen schenken, die ook Luther ten deel viel, die ook Mozes ontvangen had, Heere, dat niemand van ons zou schijnen achtergebleven te zijn. Want er is niemand die dat missen kan. Werk dan in ons en geef maar dat het arme zondaarsleven gevonden mag worden. Bij de docenten, de bestuurders en de leidinggevenden, de leerlingen. En dat de studenten zo ook dagelijks uw aangezicht zouden zoeken. En dat ze bidden mogen met het vers dat niet gezongen is, maar wat zo van toepassing wordt voor een arme zondaar. Zie op ons neder in gena en scheld ons onze misdaden kwijt, o Heer, die vol ontferming zijt, alleen om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.